Ja, luisteraars, u bent terug bij Radio Surimama, zondag 3 mei 2020. U kunt zo gaan luisteren naar een legende over een jong meisje die ooit verscheen om het Lakota-volk, eeuwen geleden, en een profetische boodschap voor ze had. En ook de heilige pijp heeft overhandigd aan de oudsten. Daarna kunt u gaan luisteren naar een gedicht en artikel van mij over de tijd van verandering, de tijd van transformatie die ik jaren geleden geschreven had. Daarna kunt u luisteren naar bijzondere verhalen, mensen die geïnterviewd zijn en verhalen die gebaseerd zijn op wonderen. Goed, ik zou zeggen, blijf u luisteren en veel luisterplezier. Tot straks. De heilige pijp. Over de komst van de eerste heilige pijp bij de Lakota's vertelt een kleurrijke legende die waarschijnlijk gebaseerd is op waar gebeurtenissen. Het volgende. Er was eens een groep Transark Lakotas die al enkele dagen niets te eten hadden gehad. Het opperhoofd, Walking Standing Buffalo, stuurde er twee verkenners op uit om te kijken of er in de omgeving wild te vinden was. De twee verkenners klommen een heuvel op om een beter zicht te krijgen over de omgeving. In de verte zag zij iets op hen afkomen. Eerst dachten zij dat het een bison was, maar toen het dichterbij kwam, bleek het een vrouw te zijn. Het was de mooiste vrouw die zij ooit hadden gezien en zij was gekleed in een jurk van wit hertenleer. Een van de twee krijgers had kwade gedachten. De vrouw sprak tot hem. Als je wilt doen waaraan je denkt, kom dan naar voren. Dat deed de jonge man dan ook, maar toen hij dit deed, bedekte een witte wolk zowel de vrouw als de jonge man. Toen deze wolk wegblies, stond de vrouw nog op dezelfde plek, maar waar de jongeman had gestaan, lag nu een skelet. De mysterieuze vrouw sprak tot de andere jongeman. Zeg tegen het opperhoofd dat ik er aankom met een geschenk namens het bisonvolk. De jongeman deed wat hem bevolen was en vertelde in het kamp wat hem op de prairie overkomen was. Het opperhoofd liet een grote ceremoniële tipi opzetten waarin een groot gedeelte van het volk kon plaatsnemen. Het opperhoofd ontving White Buffalo Woman, want zo heette de vrouw in de tipi. De vrouw hield een toespraak waarin zij zowel de mannen, de vrouwen als de kinderen adviseerde. Daarna overhandigde zij het opperhoofd twee objecten. Een rode ronde steen met daarop 7 cirkels die de 7 heilige ceremonies symboliseren waarin de pijp wordt gebruikt. En een pijp, de zogeheten bison-kalfpijp. Vervolgens liep de heilige vrouw weg uit het kamp terwijl ze door iedereen werd nagekeken. Aanlopend veranderde de vrouw in een witte bison. De bison rende een heuvel op, groette daar de 4 windstreken en verdween toen uit het zicht. Sindsdien zijn de Lakotas in het bezit van het heiligste object van hun religie. Deze pijp bestaat nog steeds en wordt momenteel bewaard op het Cheyenne Rivier Reservaat in Zuid-Dakota. Hij is al eeuwen doorgegeven van vader op zoon, soms van moeder op dochter, tot in de huidige tijd. De huidige bewaarder heet Orville Looking Horse en het staat vast dat hij de 19e bewaarder is. Dus men kan nagaan hoe oud deze pijp eigenlijk is. Alle pijpen die door de Lakotas worden gebruikt, zijn in feite kopieën van deze eerste pijp. De steel werd gemaakt van ashumachot, dat doorboord werd. Vaak werden er dierenfiguren op de steel gekerfd en werd de steel versierd met kralenwerk of stekelvarkenpennen. De kop werd gemaakt van katliniet. Of satliniet. Dit is een rode steensoort die maar op één plek op aarde voorkomt, namelijk een pijpsteengroeve in Minnesota. De steensoort werd vernoemd naar de bekende of inheemse schilder George Catlin, die de eerste blanke was die deze pijpsteengroeve ooit bezocht. Voorts werden er vaak gekleurde linten en adelaarsveren aan de pijp gehangen. De steel van de pijp symboliseerde de botten van en ruggengraat van de mens, terwijl de kop van de pijp het vlees en bloed van de mens symboliseerde. De pijp symboliseerde dus de mens, maar omdat voor de inheemse de microcosmos, dus de mens, een weerspiegeling vormt van de macrocosmos, het universum, symboliseerde de pijp ook het universum. Het ritueel van de pijp bestaat uit 3 fasen, te weten, zuivering, expansie en identiteit. De zuivering werd bewerkstelligd door de pijp in de rook van een heilig kruid te houden. De expansie komt tot stand door de kop van de pijp met tabak te vullen en de steel van de pijp achtereenvolgens naar de 6 richtingen, de 4 windrichtingen en boven en beneden te richten. Op deze manier werden alle dingen gesymboliseerd door de grijntjes tabak. En alle ruimte gesymboliseerd door de offerandes aan de 6 richtingen, samengetrokken tot 1 enkel punt, namelijk de kop van de pijp die correspondeert met het hart van de mens. De laatste fase noemt men identiteit. De Lakota spreken ook wel van de opoffering van het universum in het vuur. De pijp werd aangestoken en gerookt. De rook bracht de gebeden tot Wakan Tanka, ofwel grote geest. Ja, luisteraars, dit is dan de legende. En misschien wel een waar gebeurd, laat zo zeggen, gebeurtenis. Het is echt gebeurd. En heel bijzonder. Er zijn ook filmpjes van op internet te zien. Verhalen en liedjes ook over gemaakt. Allemaal te bezichtigen op internet voor luisteraars die er meer over willen weten. Ik heb nog een ander artikel gevonden. En ook een filmpje dat erbij was. Degene die de pijp nu heeft geërfd, die vertelt daarover. Bij de Native Amerikanen was de buffel een symbool van heilig leven en overvloed. Een witte buffel is het heiligste levende wezen dat je ooit zou kunnen tegenkomen. Dus de witte buffel, dat is echt wit. Wit van kleur. Zo wit als zeemeeuwen of zwanen of witte lammetjes. Dat zijn echte witte dieren in het dierenrijk. En zulke witte mensen bestaan dus niet. Dus daarom heb ik het eens over gehad. Van er is een verschil tussen wat men de witte mens noemt en werkelijke witte dieren. Het is goed om echt daarover na te denken en de Europeaan vanuit de juiste kleur te benoemen. Want anders ontstaat er verwarring. Eeuwen geleden kwamen de 7 heilige raadsmannen van de Lakota Sioux samen en zaten rond het vuur. De zon was sterk en de mensen hadden honger. Er was geen eten. 2 jonge mannen gingen uit om te jagen in de Black Hills of South Dakota. Dus de Black Hills. U moet bedenken, luisteraars, dat al die namen van de inheemse eigenlijk door Europeanen zijn andere namen aangegeven. Onder andere de Black Hills en zo ook andere namen van rotsen, van gebieden, van plaatsen, noem maar op. In ieder geval, om even verder te gaan, 2 jonge mannen gingen uit om te jagen in de Black Hills of South Dakota. Langs de weg kwamen ze een mooie vrouw, jonge vrouw, in wit gekleed tegen. Die zei, ga terug naar je mensen en zeg dat ik kom. Deze heilige vrouw presenteerde de Lakota mensen de heilige pijp, die liet zien hoe alle dingen verbonden waren. Hier wordt dus niet aangegeven dat er 1 jongeman overbleef. In het andere verhaal wel. Maar goed, misschien hebben ze dat weggelaten op de een of andere manier of om een of andere reden. Zij leerde het volk van Lakota de mysteries van de aarde. Zij leerde hen te bidden en de juiste weg te volgen terwijl ze op aarde waren. Toen de vrouw de stam verliet, rouwde ze 4 keer op aarde, veranderde haar kleur elke keer en eindigde uiteindelijk in een witte buffelkalf. Toen verdween ze. Bijna op datzelfde moment dat ze vertrok, zouden de buffels rond de kampen lopen. Dus op het moment dat ze verdween, verschenen plotseling heel veel buffels rond de kampen. Er wordt gezegd dat de Lakota na die dag hun pijp vereerden en dat buffels in overvloed waren. Dit verhaal van de White Buffalo Calf Woman is enorm van belang bij de Lakota en vele andere stammen. De inheemse Amerikanen zien de geboorte van een witte buffelkalf als de meest profetische teken. Zo zien de inheemse Amerikanen het witte buffelkalf als teken om aan de heilige hoop van het leven te beginnen. Dus u ziet het, zo heeft iedereen zijn eigen religie, hecht die waarde aan wonderen in het leven. En het is belangrijk dat iedereen elkaars religie, in dit geval van de inheemse ook, respecteert. wat ik in het filmpje ontdekt heb, is dat ze het gebied waar dit wonder plaatsgevonden heeft, de Europeanen die hebben het gebied weer een ander naam gegeven en een hele afschuwelijke naam, namelijk de Devil's Tower. Terwijl de inheemse hun eigen naam voor hebben. En ik zou de natives, de Lakota's, laat het in dit geval zou de Lakota's stam, die noemen ze de Matotipi. En als ik kunnen was, zou ik gewoon eisen van, wij, dit is ons gebied, ons land, en we blijven het zo noemen, wij willen het geen andere naam geven, wat onze heilige gebieden ontkrachten. Eigenlijk heel respectloos om zo'n bijzonder gebied weer zo'n satanische naam te gaan geven eigenlijk. Maar goed, in ieder geval kunt u zo in het filmpje gaan horen, luisteraars, wat de tijdelijke eigenaar, laat me het zo zeggen, de tijdelijke eigenaar over de heilige pijp vertelt. Daar gaat u straks naar luisteren. Goed, en daarna naar wat muziek en ben ik straks bij u terug. Tot straks.
I'm on my way to meet a man who has been chosen to lead his people in an epic struggle. One that also requires superhuman endurance. He's asked me to come to Devil's Tower in Wyoming. This is Chief Arvo Looking Horse, the chosen one of the Nakota, Lakota, and Dakota tribes.
Akola, Lele Washte.
Aha, Washte, Wopilat Hanka.
I brought him a gift of tobacco for his sacred ceremonies.
Oh, thank you.
So, Chief, tell me, why did you want me to meet you here at Devil's Tower?
We call it Matotipila.
Matotipila.
Ah, that's one of our PowerPoints of prayer, of worship. It's like a church. This is where White Buffalo Calf Woman brought the sacred pipe to our people. So the story is that 19 generations ago, our people were camped here. At the time, there was no more food because people were abusing life. From a distance, they saw a cloud. And then from that cloud, there's a woman. She brought that sacred pipe. She said, I'm bringing this sacred bundle to you, that you shall live in peace and harmony.
The White Buffalo Calf Woman taught Chief Arvo's people how to respect Mother Earth and worship the Great Spirit with the sacred pipe she gave them.
Does it still exist?
Yes, since the age of 12 years old, I've been the keeper of the sacred White Buffalo Calf bundle or pipe. They call me Chanupa Awayanka.
Chanupa Awayanka.
Have me yet.
The White Buffalo Calf pipe is so sacred that Chief Arvo cannot let anyone outside his tribes see it.
So your grandmother was the keeper of the pipe?
Yeah.
She said that you were to be next in line.
Yes. My grandmother, on her deathbed, she told my family, we are at the crossroads. Earth changes, climate changes. And that if the people don't straighten up, then he shall be the last bundle keeper.
Ja, luisteraars, ik heb net gehad over het jonge meisje dat ooit verscheen onder het Lakota-volk en die weer eigenlijk in een witte buffel veranderde toen ze weer wegging. Het zijn legendes of het is op waarheid berust. In dit geval lijkt het wel op waarheid berust, want de heilige pijp die ze aangeboden zou hebben aan de oudsten blijkt er nog steeds te bestaan. Dus het zijn bijzondere dingen die in het leven gebeuren. Wereldwijd, wonderen, bijzondere ervaringen. En dat gebeurt niet alleen in religies, maar ook daarbuiten. Laat maar zo zeggen, wonderen gebeuren overal. De Bijbel staat er ook vol van. Maar ook in ons dagelijks leven kunnen wij als mens wonderen meemaken. Vooral in deze tijd, waar mensen het moeilijk hebben. Ja, dan zullen mensen ook het een en ander bijzondere dingen meemaken. Die ze als een wonder ervaren. Ik heb ooit ook een interview gegeven aan een blad. Dat was rond 2007. Die ga ik straks ook voorlezen. Ik heb dat opgezocht op internet. En ik ben ook andere verhalen tegengekomen. Van mensen die ook geïnterviewd zijn door die journalist. Wat ik ook heel bijzonder vind, de verhalen om te lezen. En ik ga een paar van ze voorlezen aan de luisteraars. Wat heeft u meegemaakt? Als ik schilder moet er altijd eenzaamheid, rust en geheimzinnigheid om mij heen zijn. Daarom praat ik met niemand over wat ik aan het schilderen ben. Dus dit is een interview met een kunstenaar. Ik ben bang dat ik het dood zou praten als ik het aan mensen zou vertellen. Wat ik ga maken ligt niet vast, alles ligt nog open. En ik ben degene die beslist hoe en wat ik schilder. Uit mijn tubeverf knijp ik als uit mijn ziel, een dikke rode klodder. Kijkend en afwachtend onderga ik de beweging van mijn penseel. Worstelend zoek ik naar het beoogde beeld, in al mijn vlekken en vegen. Laag op laag, ik ben een vechter. Terwijl ik aan het werk ben, versmelt ik met het onderwerp en met mijn schepping op het doek. Na afloop ben ik altijd een beetje ontreddend. Zoals je na een vakantie thuiskomt en je ontheemd voelt. Ik moet dan weer op zoek naar een volgend onderwerp. Omdat de wereld om mij heen lang niet altijd prettig is, woon ik graag in een schilderij. Het is een toevluchtsoord. Waarin ik me wel helemaal veilig en goed kan voelen. Het is een manier om te overleven. Ik vind zo rust en balans in de voor mij vaak onrustige wereld. Want wat is het toch fijn om in de schildersfeer te zijn. Waarom uiteindelijk? Schilderen is iets heiligs. Ik loop niet argeloos door de wereld, maar als ik schilder verlies ik mijn reserves. Helemaal bij Bijbelse onderwerpen. Dan ben ik Gods woord aan het verbeelden. Het is mijn manier om contact te voelen met God, een soort van bidden. Tijdens het schilderen luister ik naar de muziek van Bach. Dat is voor mij de muzikaal weergegeven adem van God. Het verstrekt het gevoel van contact. Iemands adem horen is iets heel intiems. In de adem van God voel ik mij geborgen. Eert u God door te schilderen? Ik zou liegen als ik zei dat ik schilderde om God te eren. Zo vroom ben ik niet, en al helemaal niet in een groep. In een kerk kom ik dan ook zeer weinig. Ik zag er te veel schijnheiligheid. Ik heb niet zoveel met ritueel. Het enige ritueel dat ik erop nahoud is bidden voor het eten. De manier waarop ik God eer is te proberen een goed mens te zijn. Er zijn periodes dat ik me ver van God voel. Als ik dan een Bijbels onderwerp ga schilderen, dan komt het gevoel dat God er is weer terug. Ik heb niet het idee dat God met me meekijkt als ik schilder. Maar hij zegent wel mijn werk. Dat voel ik wel. Soms heb ik het idee dat het zo goed gaat dat het schilderij wordt geschilderd en ik zelfs het werktuig ben, net als de kwast. Niet dat ik overmand word. Het blijft een ambiguë sensatie. Ik kan het ook hebben als ik een stilleven van aardappels schilder. Dan verbaas ik me en krijg ik het idee Dit had ik zelf niet kunnen verzinnen. Alsof ik iets ontvang. Geloofde in het ingrijpen van God? In wonderen? Ik vind het een wonder dat ik zelf geloof. Ik kom uit een ongelovige gezin. Dat ik sinds mijn 28e geloof ervaar als een geschenk. Het mooiste geschenk op aarde. Ik ben er dankbaar voor. Het leven zonder God vond ik namelijk maar leeg. Soms loop ik in de natuur en dan zie ik daar Gods tegenwoordigheid. Tja, het is de kunst om dat te beschrijven of anderszins uit te beelden. In mijn schilderij kom ik niet verder dan de schoonheid te tonen. Met verf probeer ik het gewone te ontstijgen, zodat de gloed van God er vanaf straalt. Maar mijn onvermogen vergezelt me daarbij. Ik voel mijn begrensdheid en daar kan ik dan erg aan lijden. Toen ik pas geloofde, koos ik voor lieflijke onderwerpen en mooie beelden. Toen ik instortte, kwam ik toe aan zwaardere thema's zoals onrecht, lijden en dood. De worsteling van Jacob met de engel Gods bijvoorbeeld. Jacob kan zich moeilijk schikken naar Gods wil. En dat is heel begrijpelijk in deze wereld, waarin ziekte en ellende niet eerlijk zijn verdeeld. Dat vind ik verliezen. Ik vertrouw erop dat het een ondergrondelijke zin zal hebben. Namens een schilder en beeldhouwer. Tweede interview wat ik zal lezen gaat over een, even kijken, ja, shamanisme, zo te zien. Wordt er gevraagd aan degene die geïnterviewd wordt, wat heeft u beleefd? Ik had shamanistische technieken geleerd, maar deed er niks mee. Ik was namelijk een zakenman die geen tijd had voor zulke dingen. Tot op een avond de telefoon ging. Het was een kennis van mijn vrouw. De kennis was een wicca. Van de moedergodin moet ik jou bellen, zei ze tegen mijn vrouw, die al haar hele leven met spiritualiteit bezig is. Ze vertelde dat haar zoon een paar dagen eerder verschrikkelijke motorongeluk had gehad en in coma lag en men vroeg zich af of de stekker van de beademing niet beter uit kon. Ik heb van internet een foto van de jongen gedownload, heb een cd opgezet met shamanistische drummuziek om in trance te raken en ben met de foto op de bank gaan liggen. Ik begon met een reis naar de benedenwereld. Ik kroop in mijn fantasie het echt bestaande holletje onder de berkenboom in de tuin binnen en ging een lange gang door. Aan het einde zag ik licht. Ik kwam door een spleet in een rotswand in een groene oerwoudachtige omgeving terecht. Beneden stroomde een watertje. In de verte zag ik heuvels. Hier kom ik altijd als ik een shamanistische reis ga maken. De reis begint in je fantasie, met beelden, zoals je die ook ziet als je droomt. Maar al gauw merk je dat de beelden onafhankelijk van jezelf verder gaan. Bij die rotswand wachtte ik op mijn totemdieren, die uit het heuvelgebied kwamen. Welke dieren het precies zijn, mag je niet zeggen, want daarmee zouden ze hun kracht kunnen verliezen. Inmiddels in diepe trance ging ik met mijn totemdieren op reis naar onze alledaagse middenwereld. En we kwamen terecht in het ziekenhuis waar de jongen in coma lag. Bij zijn bed gekomen maakte ik contact met zijn ziel. Ik vroeg hem of hij besefte dat hij in coma lag. Dat had hij zich nog niet gerealiseerd, zei hij, en of hij van plan was te gaan knokken om te proberen terug te komen, of dat hij over wilde gaan naar het leven na de dood. Ik had zoiets nog nooit gedaan, dus ik wachtte af wat hij zou besluiten. Op een gegeven moment kwam er een antwoord in mijn hoofd op. Hij zou gaan knokken, zei hij. 'S avonds belde zijn moeder. Ze vertelde dat hij die avond voor het eerst weer even zelfstandig geademd had. Uiteindelijk is hij weer helemaal beter geworden. Kan uw reis misschien helemaal fantasie zijn geweest? Als het niet zou lukken te blijven leven, dan moest ik zijn moeder een bepaalde groet doen, had hij gezegd. Deze afscheidsgroet bleek dezelfde als die hij 's ochtends bij het wegrijden tegen haar had gezegd. Dat is toch sterk? Voor alle religieuze ervaringen geldt dat ze wetenschappelijk niet controleerbaar zijn. Maar ik ben door ervaringen als men die zoon ervan overtuigd geraakt dat er naast de fysieke wereld een geestelijke wereld bestaat. vormgegeven door onze cultuur en fantasie. Dat wel, maar daarom niet minder waar. Sterker nog, ik geloof dat die geestelijke wereld primair is en dat die onze wereld heeft voortgebracht. Hoe dan ook, shamanistische reizen helpen je, bijvoorbeeld om met de dood om te gaan. Zo hielp het mij bij het afscheid van mijn hond. We hadden hem laten inslapen, maar dat was voor mij nog niet het echte afscheid. Ik heb een transreis gemaakt, ben naar de plek bij de rotswand toegegaan waar ik altijd mijn totems ontmoet en we zijn naar mijn hond op zoek gegaan. We vonden hem op een rots, kijkend over een eindeloze zee, echt iets voor hem. Hij was namelijk heel beschouwelijk aangelegd. Voor mijn gevoel heb ik toen pas echt afscheid van mijn hond kunnen nemen. Dit mag je fantasie noemen, maar mij helpt het. En daar gaat het om. Baat het niet, schaadt het niet. Ik merk dat mensen er baat bij hebben, als ze zich niet al te sceptisch opstellen. Hoe verklaart u dat sceptisch de werking frustreert? Een naastfamilie had een drugsprobleem. Hij was sceptisch over de mogelijkheden van shamanistische hulp. Toch liet hij een reinigingsritueel toe om te kijken of hij zo van de drugs af kon komen. Na afloop van de reiniging om de negativiteit uit zijn energiehuishouding te verwijderen, zei hij, tijdens de reiniging hoorde ik een stemmetje zeggen, stommeling, je krijgt me toch niet te pakken. En nu zit datzelfde stemmetje bij mijn oor te krijsen dat hij er weer in wil. Zo zie je, skepsis geeft de negativiteit een kans. Mijn vrouw en ik hebben toen onmiddellijk nog eens grondig geklinkt met een ritueel en wierook. Iedereen moet uiteindelijk zichzelf afsluiten van negatieve energieën of etniteiten. Sodomieter op, er tegen zeggen. Anders is het dweilen met de kraan open. Nu is dat familielid een hardwerkende zelfstandige ondernemer en heeft hij een gezin. Degene die het interview heeft gegeven, heeft een grafische groothandel. Ja, luisteraars, we gaan nu even naar wat muziek luisteren. En ik ben straks bij u terug met het verder lezen van een aantal interviews, verhalen die te horen zijn, bijzondere verhalen van mensen. Tot straks.
Oh,
Het volgende interview is met een meneer van Surinaamse Hindoestaanse afkomst. Wat hebt u meegemaakt? Waar ik vandaan kom? Nou, in Nederland ben ik een buitenlander, in het buitenland een Nederlander. In Suriname, het land van mijn ouders, voelde ik me alleen een toerist. En al kwamen mijn voorouders uit India, alleen het eten en de films die we kijken herinneren er nog aan. Kortom, ik had een identiteitscrisis. Ik was op zoek naar mezelf, dus ik moest naar India, lange tijd, alleen. India was overweldigend. Ik klom in de Himalaya, liep door oerwouden, lag op tropische stranden en reed op een kameel door de woestijn. En voor het eerst in mijn leven werd ik steeds omgeven door mensen die er allemaal hetzelfde uitzagen als ik. Bruin dus. You are one of us, zeiden mensen met wie ik aan de praat raakte. En dat vond ik fantastisch. Maar ik leerde mezelf pas echt kennen toen ik in eenzaamheid onwijs ziek werd. Ik moest het voor lief nemen en dat lukte. En ik voelde daar dankbaarheid voor. Ik ging aan mezelf werken. Ik was altijd een erge stressmannetje en het mannetje meldde zich bij een zware boeddhistische meditatietraining in de woestijn. 10 dagen karig eten, weinig slapen, niet praten en 10 uur per dag mediteren. En verder aan niets denken dus. Ik werd er helemaal gek van. Ik had rugpijn en honger, was moe en wilde praten. Toen ik de leraar toefluisterde dat ik weg wilde gaan, zei die: ga maar gauw. De enige voor wie je vlug ben jezelf. Dat was genoeg voor mij om te blijven. Nog dezelfde middag had ik een weldadige rust gevonden. Terwijl ik de gedachteloosheid beoefende, voelde ik me helemaal thuis in mijn land van oorsprong. En toen besefte ik dat mijn ik uiteindelijk helemaal los staat van cultuur, religie, afkomst en zelfs geslacht. Om te weten te komen dat mijn oorsprong uiteindelijk helemaal niet belangrijk is, heb ik hem na moeten jagen. Ik was gelukkig. Hoe los stond u dan van uw religieuze oorsprong? Ik heb een islamitische achtergrond, maar de islam is niet mijn geloof. Het boeit mij niet. Ik heb geen godsdienst nodig om te kunnen geloven in God. Als ik wil weten hoe ik en hoe het leven in elkaar zit, ga ik dat liever zelf uitzoeken. Daar heb ik geen zogenaamd heilige boek voor nodig. Geen imam of dominee. Allah of Jezus. Het maakt me niet uit. Niet dat ik ongelovig ben. Ik geloof absoluut in God. In een hogere macht. Ik weet dat hij bestaat. Uit eigen ervaring. Uit hoe de dingen lopen. Zo was ik in Miami, waar in een club mijn paspoort werd gestolen. Heel vervelend. Ik ging terug naar mijn hotel en ging in bed liggen. Toen kreeg ik een visioen. Ik zag mezelf buiten het hotel op straat lopen en mijn paspoort terugvinden. Ik ben weer opgestaan, naar buiten gegaan en jawel hoor, daar lag het. Ik ben in tranen uitgebarsten. God bestaat echt. Misschien ga ik me nog wel eens serieuzer verdiepen in de verschillende religies, als ik later oud ben. Is God voor u een steun in moeilijke tijden of motiveert uw geloof in God u ook tot het doen van het goede? Toen ik aan het eind van mijn reis in India was en me afvroeg wat ik wilde gaan doen met mijn leven, kreeg ik de ene na de andere hint. Zo zag ik op de laatste dag in India, in het straatarme Calcutta, 's avonds om 11 uur 3 kinderen op straat zitten van tussen de 3 en de 7 jaar. Geheel tegen mijn gewoonte liep ik op ze af en vroeg ik of ik een foto van ze mocht maken. Het bleken heel lieve kinderen en ze straalden. Ik kreeg een brok in mijn keel en tranen in mijn ogen. Het was het teken van God. India heeft jou zoveel gegeven. Je kunt dit land niet zo achterlaten. Jij gaat iets doen hieraan. Daarom ben ik weer gaan studeren. Ik wil mensen helpen. Niet 1, 2 of 10... maar het liefst op grote schaal. Ja, tot hier dan. En degene die dit interview heeft gegeven, die is vrij jong, 25 jaar. Goed luisteraars, we zijn aan het eind van het tweede uur gekomen van Radio Surimama. Ik zou zeggen, blijf u luisteren. Na het nieuws zijn we terug.
Studio Mamboy Segi and Fresh, big up you too. What can I ba? Dayano be? Dorachi wabo? Oh, oh, oh.